Ik ga nu in Timotheus een paar dingen met u bekijken over de zegeningen. De zegeningen die wij hebben gekregen, alle geestelijke zegeningen. In Christus, in de hemel, dat weten wij. En zo zijn we in elke brief op zoek naar ook zegeningen in die brieven. Kennis uit Efeze 1, die zegeningen. Ja. En Paulus spreekt dan in 1 Timotheus 1... Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God onze zaligmaker en van de Heer Jezus Christus, die onze hoop is. Ja, Vader, we danken u, Vader, dat we het woord hebben. We danken u dat we hier zitten met elkaar. We bidden dat uw geest ons licht mag geven. En dat we, ja, alles wat we leren, Vader, dat tot eer en glorie van u en uw zoon zal zijn. En dat vraag ik in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Ja, hoop. Wat is hoop? Hier staat Paulus dat hij zegt dat de Heer Jezus Christus onze hoop is. En naar het bevel van God onze zalig maken. En waarom zie ik dat nou als een bijzonder iets? Als Paulus dat schrijft. Dat Jezus Christus onze hoop is. Wat is hoop? Hoop is een verwachting. Voor sommige mensen is hoop van, nou ja, ik hoop het. Dat is geen zekerheid. Dan is het onzekerheid. Maar hoop is een verwachting. En wij zeggen in onze taal, hoop doet leven, toch? Ja? Het ligt er maar aan. Dus hoop, maar hoop op zich is een positief iets natuurlijk. Ja? Daar kan je blij van worden. Paulus zegt ook, vertroost elkander met deze woorden. Dan heeft hij het over de hoop van de opname. En daar word je blij van. Dus dat heeft iets positiefs in zich. Nou, dat Christus onze hoop is, dat is wel iets bijzonders. Als je dat leest, wij heidenen. Want de hoop, gaan we mee naar Psalm 78, vers 7. Dat is namelijk niet altijd zo geweest. Dat de heidenen konden zeggen dat God hun hoop was. In Psalm 78, vers 7. Dan zien we staan, en dat zij hun hoop op God zouden stellen. En wie zijn die zij? Dat is Israël. En Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden bewaren. En dat zegt hij over Israël. God is de hoop van het volk Israël. En ik zal het even voorlezen. Jeremia 17, vers 13, daar staat, ik kan ook meebladeren. Jeremia 17, vers 13, daar staat, O Heere Israëls. Dat is de naam van God, Heere, Jehovah. Israëls verwachting. Nou, dat is hoop. Hoop is een verwachting. Israël verwachtte God. Hij heeft hun gewoond in de tabernakel, later in de tempel. Maar ze weten allemaal dat eenmaal God gaat in zijn volk wonen en dan zullen ze regeren over deze wereld. Dus daarom is die Israëls verwachting. Dus van wie is die de verwachting en de hoop? Van het volk Israël. En dat is dus niet de heidenen. En hij zegt ook, allen die u verlaten zullen beschaamd worden. En die van mij afwijken zullen in de aarde geschreven worden, enzovoort, enzovoort. Nou, wat krijg je dan in die tijd? Moet je even plaatsen in die tijd, hè? Dus dat is voor deze bedeling de genade. Nog voordat de Heer Jezus op aarde was. Want Jezus, de naam Jezus, ja, Jozua. Maar Jezus Christus, zoals wij hem kennen, was er toen natuurlijk niet. Dus gaan we naar die tijd terug. Voordat Christus op aarde kwam. Over die tijd spreken we het Oude Testament. En dan zie je dat die God dus de God van het volk Israël, hun verwachting is. Nou, hoe zou God dan kijken naar de heidenen bijvoorbeeld? Ja, als dat hun hoop is, waar zijn de heidenen dan? Nou, kijk met mij even in Leviticus 18. De verhouding van God en Israël en de heidenen. Die relatie, hoe zit dat precies? Als Paulus zegt, Christus is onze hoop. En waarom is dat nou een zegening voor ons in deze tijd? Nou, in die tijd, Israël had een positie, omdat zij dus zijn volk waren, dat ze ook moesten wandelen in de rechten, die inzetting die hij aan dat volk gaf. En die zijn aan Israël gegeven. En het was niet de bedoeling dat zij als de heidenen gingen leven. Wij, heidenen, ja, zoals wij. Denk aan die tijd. Nou, Leviticus 18, vers 3. Wat zegt hij daar? Gij zult niet doen naar de werken des Egyptische lands. Ja, ze zijn bevrijd uit Egypte. Daar hebben ze natuurlijk alle afgoderijen hebben ze gezien en meegemaakt. Hij zegt, dat zullen jullie niet doen. Waarin, in het Egyptische land, waarin gij, wie zijn dat, gij, Israël, gewoond hebt. Want ze zijn bevrijd, ze zijn nu natuurlijk uit Egypte. En naar de werken des lands Kanaan, waarin ik u ze heen zendde. Dus niet naar de werken van Egypte en niet naar de werken van het land Kanaan, waarheen hij hun zal brengen. Zult gij niet doen en zult in hun inzettingen niet wandelen. De heidenen hebben ook inzettingen met hun religies. Hun afgoderijen. Zie je, dat is verboden. Mijn rechten zult gij Israël doen en mijn inzettingen zult gij Israël houden om in die te wandelen. Zie je dat hier verschil maakt tussen Israël met de inzettingen van God en de heidenen met hun inzettingen. Ik ben de Heere, uw God van het volk Israël. Ja, mijn inzettingen en mijn rechten zult gij Israël houden. Welke mensen zelf zal doen, die zal door dezelfde leven. Ik ben de Heere, ik ben jullie God, ik ben jullie hoop. Nou, dan krijgen we dus met die wetten in Leviticus 18, aan het eind. Dat zijn dus de morele wetten, in ieder geval met seksualiteit en zo. Dan geeft hij allemaal regels voor. Die gaan we nou niet allemaal lezen. Maar aan het eind zegt hij, in vers 24, verontreinigt u niet met enige van deze. Want let op, waarom niet? Waarom geeft hij die wet? De heidenen die zonder God waren. Want de heidenen die ik van uw aangezicht uitwerpen, zijn met alle deze verontreinigd. Onrein. Daarom zijn de heidenen ook honden genoemd toen. Want dat zijn onreine dieren. En daarom, de heidenen zijn verontreinigd doordat ze al dat soort dingen doen en God verbiedt dat. Maar gij zult mijn inzettingen en mijn rechten onderhouden en van al de gruwelen niets doen. Inboorling nog vreemdeling die in het midden van u als vreemdeling verkeert, want de lieden deze lands die voor u zijn geweest, hebben al deze gruwelen gedaan en het land is onrein geworden. Zo kijkt God dus naar Israël en zo kijkt hij naar de heidenen. De heidenen zijn onrein. Ze doen moreel afschuwelijke dingen die bij God absoluut niet kunnen. En als je daar doorgaat naar Leviticus 20, vers 23, dan zegt hij het weer. En het keer op keer op keer, hè, en wandelt niet in de inzettingen des volks, van die heidenen, in Kanaan, waar ze gaan wonen. Het welke ik voor u aangezicht uitwerp, want al deze dingen hebben zij gedaan. En dan, en daarom ben ik op hen, heidenen, wat staat er, verdrietig geworden. Wat ja, betekent dat? Het is in, ja, soms heb je woorden uit die tijd en in deze tijd niet altijd dezelfde betekenis. Statenvertalers hebben toen dat woord gebruikt, zoals dat toen zo begrepen werd. Het woordje verdriet is niet dat God huilde. Ja, je kan huilen van verdriet. Maar ook huilen van, omdat hij weerzinwekkend en walgelijk is. Dus hij walgt van de praktijken van de heidenvolken. En daarom geeft hij die wet. Israël gaat er wonen. Hij zal hun God zijn. En bij God zijn deze dingen weerzinwekkend. Gebeurde dus niet. Was gewoon verboden. En als je kijkt in vers 24. Ik heb u gezegd. Gij zult hun land erfelijk bezitten. En ik zal u dat geven. Opdat gij hetzelfde erfelijk bezit. Een land vloeiende van melk en honing. Ik ben de Heer uw God. Kijk. De Heere uw God. Die u van de volken afgezonderd hebt. Zie je, dat God heeft door die wetten te geven ook. Hij is hun God, heeft hun afgezonderd, geheiligd, want dat is heilig, hè, dat is apart zetten, afzonderen, van die volken. En hoe doet hij dat? Door die wetten te geven. Dat zij niet zijn als de heidenen. In Numeri staat ook heel duidelijk, in Numeri 23 vers en nog wat, dat hij heeft gezegd, daar, zij zullen onder de heidenen niet gerekend worden. Snap je? Dus Israël is in die tijd absoluut een geheiligd, afgezonderd volk ten opzichte van de heidenen. Niet dat ze beter waren, want hij zegt tegen hun, jullie moeten het niet doen, want de heidenen doen zo. Maar zij komen ook uit Egypteland, waar ze dat allemaal gezien en meegemaakt hebben. Dus ja, nou ja, kijk, als zij dus hun God, Israël, gehoorzaam zijn, wat zeggen de heidenen dan? Als Israël dat ook gaat doen, wat zeggen de heidenen dan? Dan zeggen ze, wauw, welk groot, wijs en verstandig volk is dat. Dat zouden ze dan gezegd hebben. Wat God zegt, je moet het doen en dat zal uw wijsheid en uw verstand zijn voor de ogen van de volken. Die al deze inzettingen horen zullen. Ze zullen het horen en ze zullen zien. En dan zullen de heidenen zeggen, dit grote volk alleen dit volk Israël, is een wijs en verstandig volk. Deuteronomium 4 vers 16 staat dat. 4 vers 6. Dus de heidenen zullen zeggen, wauw, er is geen volk wat zo wijs en verstandig is. Maar ja, dat hebben ze dus niet gezien. Als Israël dat gedaan, dat is net zoals met het lichaam van Christus, als ze doen wat God zegt, dan zijn ze echt dat licht dat schijnt in deze wereld. Maar zien ze dat altijd? Helaas niet. Ze zien ook krankzinnige dingen doen, soms in de christelijke wereld. En dat zagen de heidenen om Israël zagen dat ook. Want Israël ging dingen doen die God verboden had. En soms nog erger als de heidenen. Ja. Dus niet de volken, dit volk alleen. En niet de volken, want wat staat er dan? Want wat groot volk is er, het welk de goden zo nabij zijn als de Heer onze God, zo dikwijls als wij hem aanberoepen. Welk groot volk is er dat zulke rechtvaardige inzettingen en rechten heeft als deze ganse wet? Enzovoort, enzovoort. En God zegt, maar ja, je moet het wel doen. En dan zal dat ook zo zijn. Men heeft het altijd, om natuurlijk als mensen tegen de Bijbel zijn, dan gaan ze natuurlijk ook altijd naar het Oude Testament en wat God allemaal heeft gedaan, dat ze moesten mensen doodmaken en oorlog voeren en dat soort dingen. Nou, het was Kanaan, hè? God, Satan, Kanaan, Kanaan, ze vloekte, een zoon van Sem, Gam, Javed. Van Gam, toch, als ik me niet vergis. Daar is het land ook naar vernoemd. En Satan, die heeft dat land bezet. En daardoor zie je die afschuwelijke dingen allemaal. En net zoals Christus op aarde kwam, ook om de duivel uit Israël te werpen, zo was Israël ook daarvoor bestemd om daar uit dat land dat allemaal uit te werpen. En daarom zag hij afschuwelijke dingen. Als ze natuurlijk Israël hadden, de God van de Bijbel hadden geloofd en zich dienstbaar hadden opgesteld naar Israël en hun belasting had betaald. Maar het was vergeven van de onreinheden. Dus daar is gewoon een morele bezem doorheen gehaald door God. Ik heb een boekje dat heet De Bijbel en Wetenschap. En als je dat leest, hoe het daar was, dat is gewoon verschrikkelijk. En toen kwam de wet van God in dat land. Ja, en toen was het natuurlijk zoals het hoort te zijn. Oké, met andere woorden, als je dit leest allemaal en hoort zo, dan denk je, hey, dat is allemaal voor Israël. Zij hebben de wetten, hij is met hun. Dan heeft hij dan, wat heeft hij dan? Nou, die komen er niet zo best vanaf. Nee, helemaal niet. En daar zegt Paulus natuurlijk ook in Efeze 2 vers 11 en 12. Dat wat zijn de heidenen? Eertijds, dus voordat de Heer Jezus Christus kwam. Maar let op, als we lezen in Efeze 2 vers 11. Dan zie je ook dat hij zegt dat wij in die tijd waren zonder Christus. En dat is in de tijd dat de Heer Jezus op aarde liep hier. Dus de heidenen waren zonder God. Want als je verder leest in Efeze 2 vers 11. Dat gij in die tijd waart zonder Christus, dat is in de evangelie dus. Vervreemd van het burgerschap Israëls. Vreemdelingen van de verbonden der belofte. En dan, Paulus zegt, Christus die ons hoop is toch? En wat staat hier? Geen hoop hebbende zonder God in de wereld. Dus in het Oude Testament was de heide zonder God in de wereld. Ten tijde dat de Heer Jezus Christus kwam. Nou, we weten, Christus is God. Was men zonder Christus en zonder God. Ja. Dat zijn populaire boodschappen in het lichaam van Christus, toch? Als je zegt, wat? Was de heide zonder Christus tijdens de evangelie? Ja. Dat was hij. Of, wat kon... Dus de heide had helemaal geen hoop dan in die tijd. Hoe zat het dan? Die konden dan allemaal maar verloren gaan? We leggen natuurlijk altijd zo die nadruk op die verschillen. Maar het is niet zo dat de heide... Helemaal dat God wil toch dat ze allemaal gered worden. Hij heeft geen magen in de dood van de zon, maar zegt in Ezechiël. Dus er was wel een oplossing. De heiden, kijk, Jesaja 49 vers 6, die zegt dat heel mooi. Christus is niet gegeven alleen voor het volk Israël in die tijd, in het Oude Testament, en dat hij op aarde kwam. In het Oude Testament is hij nog niet daar natuurlijk, dan is God voor de wereld. Christus is dan niet. Dan komt hij op aarde. Maar hij voorspelt al in Jesaja 49 vers 6, zegt God al, over die heiden. Jullie zijn wel zonder hoop, maar niet hopeloos. Want kijk, verder zeide hij, het is te gering, dat wil zeggen, het is een beetje te licht geacht. Je denkt er een beetje te simpel over, eigenlijk, om te denken dat Christus alleen voor het volk Israël kwam. Want kijk, dat gij, dat Christus dus, het is te licht geacht als je zo denkt, dat gij, dat heeft hij over Christus, mij een knecht zou zijn voor God, de Vader, om op te richten de stammen van Jacob, nou het volk Israël, en weder te brengen de bewaarden, wie zijn dat, van Israël, de bewaarden Israël zijn de geredden in Israël, dat hij alleen voor hun kwam, ja, en ze in het land te brengen, dat hij alleen voor die 12 stammen kwam, en de geredden, de kleine kudde weten wij nu, hij zegt, ik heb u ook, let op, ook, gegeven tot een licht der heidenen. Zie je het? Dus in eerste instantie is hij natuurlijk voor het volk Israël gekomen, zeer zeker met die wetten. Maar in tweede instantie is Christus ook een licht voor de heidenen. Maar let op, in tweede instantie. Het is de God van Israël. Om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Nou, dus even terugbladeren, Jesaja 42 vers 6. Daar zegt hij, ik, de Heere, heb u, Israël, geroepen in gerechtigheid. En ik zal u bij uw hand grijpen. En ik zal u behoeden. En ik zal u geven. Ja, het staat hier met kleine letters, maar het gaat over Christus. Ik zal Christus geven tot een verbond des volks. Aan wie zijn de verbonden gegeven? Aan het volk Israël. Israël zal Christus als een verbond van het volk, van hun hebben. Dat is Christus. Maar wat staat erachter? Tot een licht der heidenen. Dus Israël, Christus is voor het volk Israël. En via het volk Israël, een licht voor de heidenen. Hier zie je ook weer, één Israël, twee de heidenen. Dus let op, de heiden is niet reddeloos. Wat moest hij doen? Hij moest de God van Israël aanbidden. Ja? En dan ging hij ook naar die feesten. Dan werd hij een Jodengenoot. Ja. Een proseliet. Je kon ook een Jood worden. Dan moest je je laten besnijden. Dan werd je 100% Jood. En in Pinkster zie je Joden en Jodengenoten. Ja. Dat zijn heidenen die het Joodse geloof aannemen. Die de God van de Bijbel. Die de God van het volk Israël aanbidden. Zie je, dus er is wel redding. Alleen het moet, kan niet zonder Israël. Dat is het hele punt. Daar is Israël ook voor in het leven geroepen. En als in de tempel, als Christus dus daar is als baby, in Lucas 2 vers 32, en dan heb je natuurlijk Anna en de profetes, ik geloof dat zij het zei, dat weet ik niet zeker meer. Maar in ieder geval, die zegt daar over die baby Heer Jezus Christus, in Lucas 2 vers 32, een licht tot verlichting der heidenen. Hé. Hey. Staat nou heiden op de eerste plaats, dat is in de evangelie, en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Israël is hier zijn volk, de heidenen niet. Maar je ziet wel, hij is wel tot de verlichting van de heidenen daar. De Heer Jezus Christus, toen hij in de evangelie was, terwijl Israël, die was met God, en de heidenen waren zonder God. Zeker. Hij was het volk, God van het volk Israël. Maar je ziet hier, tot heerlijkheid van uw volk Israël, dat wil zeggen tot eer van uw volk Israël, omdat ze dan hun roeping waarmaken. Namelijk, de redding, Jezus Christus, naar de heidenen te brengen. Nou ja, wat is dan de conclusie? Dat de heidenen hebben alleen maar een hoop, zolang Israël daar is. Toch? Zonder Israël had de heiden geen hoop. Hier in het Oude Testament, kijk, bij David, Mozes, totdat Christus op aarde kwam, had de heiden geen hoop. En in de evangelie ook niet. Of, nou, dat wil zeggen, via het volk Israël. Met andere woorden, als Israël er niet is, dan heeft de heiden, is hij echt hopeloos. Heeft hij helemaal geen hoop, dan is hij niet meer te redden. Nou ja, oké. Dus als we die God van Israël zullen aannemen, de heidenen. Ze gaan naar de tempel toe. Ze geloven dat de God van de Bijbel, van Abraham, Isaac en Jacob, dat de God is. Ja? En geen andere goden. Wat zien we straks in de toekomst? Dat ook, dan zie je in het koninkrijk, dan zie je 10 heidenen zullen de slip van 1 Joodse man pakken. In het koninkrijk. Dan regeert Christus. En Israël gaat een gered volk. Dat is het lichtbaken voor de wereld. Gaat het licht nu naar de heidenen brengen. Hij is toch ook gegeven tot een licht voor de heidenen? Jazeker. En dat gaat Israël dan ook doen. En dan gaan ze, die Joden zullen ze slip pakken. Want ze zeggen, wij hebben gehoord dat de Heere, dat God met u lieden is. Dat God met Israël is. Dat is precies wat in het Oude Testament staat. Als jullie deze geboden zullen doen, dan zullen de heidenvolken rondom jullie zeggen, welk groot wijze verstandig volk is dat? Dat is geen volk ter wereld op aarde heeft zo'n God met zulke verstandige wetten. Dat hebben de heidenen niet. En straks in het koninkrijk is dat weer hetzelfde. Maar dan gaat Israël wel die taak waarmaken. En dan zie je dat die hoop van Israël, wat de God is, de schepper van hemel en aarde, wordt dan ook de hoop voor de heidenen. Maar via het volk Israël. Dat God met uw lieden is. En bij de geboorte van de Heer Jezus Christus, gij zult zijn naam heten wat? Emmanuel toch? Wat overgezet is, God met ons. Maar dat zegt hij tegen Jozef. Of Maria, maar ik dacht Jozef. God met ons. God met wie? Wij met de kerstkaarten gaan natuurlijk maken, God, tenminste wij, het christendom, God met ons. Wij met ons, met de heidenen, met ons. Nee, God met Israël. Dat is de geboorte van Christus. En dan zie je in het koninkrijk ook inderdaad, wij zien en horen dat God met jullie is. Ik wil die God ook kennen. Dus gaan ze naar de Jood toe. Nou, let op, in het Oude Testament was de Heer Jehovah, de God van, ik ga ze even oplezen, we gaan niet allemaal opzoeken. In Genesis 24 vers 12, hij zei de Heere, God van mijn Heer Abraham. God van mijn Heer Abraham. Dat is wat? Dat is Isaac die zei, de God van mijn Heer Abraham. Dus hij is de God van Abraham. Zo begon het. Daarvoor had je natuurlijk de torenmouw van Babel. En toen kwam Abraham. En toen is God met Abraham en daarna Israël verder gegaan. Dus hij werd in eerste instantie de God van Abraham. Later zie je dat de Heere verscheen hem in dezelfde nacht en zeide, ik ben de God van Abraham, uw vader. Dat zei hij tegen Isaac. Ik ben de God van Abraham, uw vader. Net zei ik, de God van mijn heer Abraham. Dat was ten tijde van een ander moment. Het was niet met Isaac, maar dit wel. Ik ben de God van Abraham, uw vader. En later lees je in de Bijbel dat God zegt tegen Mozes, gij zult het hem zeggen tegen Farao, de Heere, de God der Hebreeën heeft mij tot u gezonden. En dan lees je later ook, de Heere, de God hunner vaderen, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En later zie je dat Mozes zegt tegen Farao, al zo zegt de Heere, de God van Israël. Dus als ik dat allemaal lees, de God van Abraham, de God van Abraham, Isaac, Jacob, de God van de Hebreeën, de God van hun vaderen, Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël. Is er toch geen twijfel over mogelijk wie God hij is? Wat zie ik allemaal niet in het Oude Testament? De God van de heidenen. Dat is duidelijk. Ja, en de God in de Evangelie. Waar is die dan? Voor wie is die dan? Wat zegt Christus? Ik en de Vader zijn één, toch? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Daar is dus niets veranderd onder Christus. Dus voor het Christus kwam. En nu komen we natuurlijk op het vlak waar het christendom natuurlijk gaat zien. Hé, daar is Christus ook voor ons. Daar is hij ook al onze God. Maar nee, Christus en de Vader zijn één. En hij komt en er is helemaal niks veranderd. Het is nog steeds zo. Hij blijft die God van die ik net beschreef, al die namen. En daarom zie je ook dat Christus de opdracht geeft aan die 12. Waar moet hij heen? Naar de verloren schapen van het huis Israëls. Waarom? God zond eerst Johannes de Doper, de God van Israël, van de Hebreeën. Johannes de Doper, die moest de Christus aankondigen voor het volk Israël, voor zijn volk. Dat ze hem aan zouden nemen en dat ze dan de Christus naar de wereld zouden gaan brengen. En daarom stuurt hij die 12. En wat zegt hij daar? Ga niet heen op de weg der heidenen. Je zal niet ingaan in enige stad der Samaritanen. Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israël. Want ik ben uw volk, ben uw God en ze zijn verloren. En ik ben gekomen. Christus is gekomen. Paulus zegt om zondaren zalig te maken, dat klopt. Maar in Matteüs 21 zie je dat hij kwam om zijn volk zalig te maken van hun zonde. Dus als je het hele brede plaatje niet ziet, dan denk je, oh, hij kwam dus alleen voor zijn volk. Want dat is Israël. Nee. Voor Israël en daarna naar de heidenen toe. En dan weten we pas na 1 jaar, we krijgen op een gegeven moment natuurlijk het kruis, de opstanding en Petrus die verkondigt dat de Messias opgestaan is. En dan noemt hij dat volk, het afvallige volk, het verkeerde geslacht. En ze moeten behouden worden uit het verkeerde geslacht, namelijk door die Christus aan te nemen. En dan weet je met Pinks wat er allemaal gebeurt. En dan na 1 jaar tijd, dan wordt Stefanus gestenigd. En dan is Israël gevallen, dat weten wij toch? Jullie hebben daar zonde tegen de Heilige Geest begaan. En dan denk je, dan hebben we een probleem. Want Christus stond klaar om te oordelen. Om dat volk te gaan oordelen. En dan weten we vanuit de Bijbel wat er gaat gebeuren. Dan krijg je ook op een gegeven moment de grote verdrukking, de antichrist. En dan krijg je een grote zuivering. En dan krijg je, daarna krijgen we het koninkrijk. En dat Israël wel die taak gaat vervullen. En dan krijgen de heidenen pas dus weer hun kans. Als je het zo zou lezen. Ze zijn gestruikeld, Israël, bij het kruis. Ze zijn gevallen bij Stefanus. En dan zegt Paulus in Romeinen 11 vers 11. Dat de zaligheid is nu naar de heidenen gegaan. En wat zei Christus tegen de Samaritaanse vrouw? De zaligheid is uit de Joden. En daarmee zei hij ook tegen die Samaritaanse vrouw. En niet uit de Samaritanen. Ook niet uit de heidenen, maar uit Israël. Hij is de God van Israël, maar ook voor jullie. Want dat zien we in Pinksteren. Daarna, dan zie je Filippus, waar gaat hij heen? Dus hij komt in Samaria. En dan vertelt hij het evangelie. Maar ja, we weten, toen was Israël inmiddels gevallen. Dus dat was een afwijking van het programma, daar gaan we nou niet op in. Maar je ziet hier die verandering, er is een verandering gekomen. Dus de zaligheid was uit de Joden. Nu zegt Paulus in Romeinen 11 dat de zaligheid is de heiden geworden om die Joden tot jaloersheid te brengen. Daarom ging hij ook altijd naar de synagoge eerst. Om ze jaloers te maken, hé, die God wil ik ook kennen. Maar het is onze God. In het denken van een Jood, als je deze tekst even neemt, hè, je denkt over, nou, je gaat ook denken als een Jood uit die tijd, je denkt, dat kan helemaal niet. Onze God. De heiden moet het van ons horen. Wij moeten het niet van een heiden horen. Dat is de omgekeerde wereld. Maar ja, logisch dat ze zo denken. En daarom heeft God Paulus geroepen. Om hun ook, en ik bedoel, met dat nieuwe programma. Maar nou snap je ook dat hij ook eerst naar de Jood ging in de tijd van Handelingen. Omdat, wat ik net zei, zo denken zij. Dat kan helemaal niet volgens het profetisch programma. Dit. Peter zei daarom ook, nou ja, doop hem maar, die heiden Cornelius. Maar ik weet eigenlijk niet, het klopt eigenlijk niet. Want, maar ja, ik zie wel dat ze tongen, ze namen het aan. En ze gingen tongen spreken, dus hij zei allemaal tekenen die bij een gelovige Jood horen. Nou ja, doop hem maar. Ja, ik weet ook niet waarom. Ik zie het niet, het kan eigenlijk niet, maar ze zijn wel gelovig geworden, dat zie ik. En daarom ging Paulus dus naar de Joden in het begin, om die verandering te laten weten aan hun. Want zij denken nog van, wij moeten de heidenen leren, zij niet aan ons. Het is onze God, het is niet de God van de heidenen. Maar ze wisten natuurlijk niet van dat er wat gebeurd was op weg naar Damascus. Dat Paulus daar geroepen wordt, ja. En dat Christus zegt, waarom vervolgt gij mij? En dan geeft hij aan Paulus dus die unieke boodschap van genade. En dan kan Paulus in Romeinen verder ook zeggen dat hij is de apostel van wie? Van de heidenen horen. Heidenen hadden geen apostel. Er waren 12 apostelen. Maar voor wie waren die? 12 stammen. Voor het volk Israël. Heidenen hadden geen apostel. Dan zie je ook weer het verschil. 12 apostelen en de heidenen hebben niks. Ja, Nee, Israël staat bovenaan en ze zijn van Israël afhankelijk. Maar als Israël nou gevallen is, heeft een heiden een probleem toch? Want hun hoop op redding is verloren. Daarom komt Paulus met het geweldige evangelie van Gods genade in deze bedeling der genade, dat hij nu apostel van hun is. Dus de heiden hebben nu ook een apostel en ook een hoop rechtstreeks, ondanks dat Israël geval is, zonder Israël. Nou, dat was ondenkbaar. Dus ja, en daarom begon de tekst 1 Timotheus 1 vers 1, dat Paulus zegt, de Heere Jezus Christus die onze hoop is. Dat kan je zo lezen, heel gewoon, ja, ja, hij is onze hoop, maar dat is echt heel iets unieks. Dat wij dat hebben. God onze zalig maken, onze redden. Dat betekent de redden van ons heidenen. Dat is wel heel echt bijzonder hoor. Het is niet zo dat men denkt, oké, hij kwam daar voor Israël en nou kijk, ze hebben gefaald. En toen kwam Paulus en die ging gewoon naar de heidenen toe met het evangelie. Nee, dat is een totaal ander evangelie, want dan maak je ook dat verschil poetsje weg. Want er is een tijd dat God al de God van Israël was. Er komt ook een tijd dat hij weer eenmaal de God van Israël alleen zal zijn. Wij, de bedeelde genade, zitten daartussen. Dus ja, Christus is verschenen aan de apostel Paulus, ja. En wat zegt hij tegen Paulus in Handelingen 26 vers 17? Je ziet nu dat Paulus zegt dat hij een apostel is naar het bevel van God. En dat zie je in 1 Timotheus 1 vers 1. Naar het bevel van God onze zalen maken. Het is een bevel. Je moet het doen, Paulus. En Paulus geloofde en hij is gegaan. Van God onze zalen, maar dat zijn heidenen. En dat is nu onze hoop. In Handelingen 26 vers 17, dan zegt hij, tijdens die bekering van apostel Paulus, zegt Christus tegen hem, verlos er nu van dit volk, van de Joden, en van de heidenen, tot de welke ik u nu zend. Zie, hij zendt hem tot de heidenen, om hun heidenen ogen te openen. Ze zijn blind. En hun te bekeren van de duisternis tot het licht. Ze zaten in de duisternis, tot het licht. Ja, Christus ook geeft tot het licht van de heidenen. Alleen let op, hè. Nu niet meer door Israël, maar nu zonder Israël. En dan zie je ook staan. En van de macht van Satan tot God, opdat zij vergevende zonde ontvangen en erfdeel onder de geheiligden, door het geloof in mij. Wauw. Dus de heiden kan nu gewoon rechtstreeks geloven. Hup. Zonder Israël. Ja. Dat is echt uniek. En dan zie je ook die, denk maar aan die stokbewaarder. Wat moet ik doen? Wat zegt Paulus? Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Gij in uw huis. Gij in uw huis. Als die dat ook gaan geloven natuurlijk. Hè? Het is niet zo dat papa gelooft en dan is de rest ook gered. Zo werkt dat niet. Het is altijd geloof. Geloof in de Heer Jezus Christus. In de Galaten 3 vers 26 zegt hij ook heel mooi. Gij zijt alle kinderen Gods, zegt tegen de gelaten. Nou, ik heb de kaart hier niet meer gelaten, er waren heidenen in Turkije. En daar zegt hij, door het geloof in Christus Jezus, want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. En wat is dan in het lichaam van Christus? Daarin is nog Jood, nog Griek, nog Jood, nog heiden. Daarin is nog dienstbare, vrije, enzovoort, enzovoort. Gij zijt alle één in Christus Jezus. Zie je dat het hele verschil nu opgeheven is? Ja, ik wil Jezus volgen. Let op welke Jezus je volgt. Hè? Die in de evangelie, het is wel dezelfde persoon, maar niet met hetzelfde evangelie hoor. Hij kwam niet voor de heidenen daar. Als je bij Paulus leest, zie je dat duidelijk wel. De heidenen krijgen door geloof alleen, zonder Israël, krijgen ze de redding. 1 Korinthe 5 vers 3 en 4. Toch, dat is het evangelie. Efeze 2 vers 7 en 8. Uit genade zijt gij, wie gij? Heidenen, zalig geworden. Door het geloof. Door het geloof. Niets over Israël. Dus Romeinen 3 vers 29. Laten we daar even heen gaan. Wat zien we daar staan? En nu zie je iets staan wat je dus nergens in de Bijbel kan vinden buiten de brief van Paulus. Want er staat er, is God een God der Joden alleen? En is hij het niet ook van de heidenen? Ja, ook van de heidenen. En ik kan niet genoeg benadrukken hoe uniek dat is, dat jij nu kan zeggen, die God is mijn God, omdat ik heb geloofd in zijn zoon alleen. En dat is zonder de tussenkomst van Israël. Overal ter wereld, een Eskimo of een Zuid-Afrikaan of waar je ook zit ter wereld, hoeft nooit een Jood te zien. Hij kan het zo geloven en hij wordt gered. In het koninkrijk, het evangelie zal gepredikt worden over de hele wereld. De Joden zullen uitzwermen en de heidenen dat evangelie gaan verkondigen. Want ze hebben Israël dan nodig. Dan is hij weer de God van Israël, hè? Die het licht naar de heidenen gaan brengen. Dus ja, er is dus iets veranderd. Er is iets veranderd. Dat is de heidenen, hè? Heidenen. Nou, waren hopeloos. Ik zeg het eigenlijk misschien niet goed. Zonder hoop. Zonder hoop. Dat waren ze. Nu, met hoop. Met hoop. Die hebben nu hoop. En de God van Israël, dat is dus allemaal in de bedenking der genade. God van Israël. Wat is dat nu geworden? De God van iedereen. Dat wil zeggen, wat je ziet staan, is hij het ook van de heiden, van de Jood alleen? Nee, ook van de heiden. Het is nu zo in deze tijd, er is geen verschil tussen Jood en heiden. God ziet eigenlijk iedereen als een heiden, zonder God. Of ze moeten gered worden, ook de Jood. De Jood heeft nu geen speciale plek in het programma van God. Dat gaat straks komen. Maar nu, in deze bedenkende genade, is hij de God van iedereen. Van Jood en heiden, er is geen verschil. En dat is uniek. Wat kunnen wij nu zeggen? Van wie is de Heere? Yahweh, nu de God? Van iedereen dus. En dan zie je ook die verandering. Want als je leest in 1 Thessalonicenzen 1 vers 3. Laten we daar even heen gaan. Ik zie daar mooi staan. Het valt je misschien nooit op, maar nu dan denk ik wel. Want nu zie je dat wij zeggen, dat Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 1 vers 3. Zonder ophoudende houden, gedenken het werk uws geloofs en de arbeid, de liefde en de verdraagzaamheid der hoop op onze Heer Jezus Christus voor, wat staat daar? Onze God en Vader. Ja? Hoe kunnen de Thessalonicenzen dat nu zeggen? Paulus heeft daar het evangelie gebracht, niet de Joden hoor. Paulus was niet Jood, dat wel. Maar met een andere bediening voor de heidenen. Is dat de heidenen nu, doordat ze dat hebben geloofd, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Dat wil zeggen dat hij stierf voor je zonde is opgestaan. Niet van, bekeer je, laat je dopen en dus met water dopen en dan zal je de Heilige Geest ontvangen. Dat soort dingen, die komen allemaal voor Paulus komen die voor, maar niet in deze bedenkende genade. Dat hoort bij Israël. Doop is ook een teken. Het is nu uit genade zijt gezalig worden. Dat betekent alleen geloof. Hier, ook in 3 vers 11. Doch onze God en Vader zelf. Heiden kan u zeggen, onze God en Vader en onze Heer Jezus Christus. In 3 vers 13. Opdat hij uw harten versterkt en onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God en Vader. In de toekomst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Dat is straks als we bij de Vader worden voorgesteld. Zie je allemaal onze, mijn. Dat wij dat heidenen dat nu kunnen zeggen. Dat is nergens, nooit voor Paulus zo geweest. En het zal het ook na Paulus straks niet zijn. Want wij zullen eeuwig zijn in de hemelen. Het hele lichaam van Christus, Jood en heiden. En op aarde zal het altijd zijn de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ook voor de heiden, maar wel God zal met Israël regeren over de heiden. Uiteindelijk is het natuurlijk, God is alles en in allen. Maar dat verschil, dat blijft. De heiden gaat niet in Jeruzalem met God regeren over deze wereld. Dat zullen de Joden zijn. Ja, hoe kan dat allemaal? Nou, Christus zegt al, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dat is een waarheid in Johannes. En dat is ook een waarheid voor nu En het is een waarheid voor straks. En het is ook een waarheid dat helemaal teruggaat naar Adam. Want het gaat om het kruis. En het kruis kijkt helemaal terug naar Adam, de gelovigen. Want ze moesten in het geloof offeren, omdat God dat zei. En God vergaf hun zonde op basis dat hij wist, het ware lam wat geslacht wordt, dat bloed, dat is ook voor hun. En het kruis geldt voor tot de allerlaatste mens die hier nog op aarde geboren wordt. Nou oké, en daarom kunnen wij dus nu zeggen, ik ben gezegend met alle geestelijke zegeningen in hemel, in Christus Jezus. Ik kan nu zeggen dat gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Het is mijn Heer Jezus, maar het is ook mijn Vader, omdat ik in Christus ben. En het wordt ons toegerekend, ja, door het geloof. Zegt Paulus in Romeinen 4, dat wij, als wij het geloven, de laatste vers, laten we even heen gaan, Romeinen 4, vers 24. Wat zegt hij daar? Dat Abraham werd de rechtvaardigheid toegerekend, hoe? Door geloof alleen, wat God zei. Niet het evangelie wat wij hebben dan, maar God zei, zo zal je zaad zijn. Toen keek hij naar de sterren en hij geloofde God. Abraham ging gewoon God in alles geloven. Hij ging ook toch dat land uit. Hij ging naar een land waar hij nog nooit geweest was. En dat rechtvaardigt jou. En dan zie je ook, het wordt ook ons toegerekend, Romeinen 4, vers 24, het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem, die Jezus, onze Heer, uit de doden opgewekt heeft. Welke overgeleverd is om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Oké, dus ik ben gerechtvaardigd doordat ik geloofd heb. God rekent mij ook die rechtvaardigheid toe die Abraham ook heeft. En die heb je nodig, anders kan je nooit eeuwig leven bij God in de hemel krijgen. Je moet rechtvaardig zijn. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, met God, door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen, wat? In de hoop, de heerlijkheid Gods. En waar roem ik in? In de hoop van de heerlijkheid Gods. Wat is dat dan? Wie is die hoop? Heer Jezus Christus. Colossiens 7, 27. Zegt hij ook nog een keer, die hoop, de heerlijkheid, dat is Christus in u of onder u, de hoop der heerlijkheid. Hij is nu onze hoop op de heerlijkheid van God. Want alle mensen hebben gezondigd. En wat derven zij? De heerlijkheid Gods. Je gaat naar de hel in de buitenste duisternis. Ver van het aangezicht des Heren. Duisternis, knersende tanden, pijn, ellende. Houd nooit op. Dat is als je de heerlijkheid van God gaat missen zo meteen. Maar wij derven die heerlijkheid Gods niet, want die hebben wij gekregen. Christus is de hoop op die heerlijkheid van God. Wij hebben de heerlijkheid van God gekregen. Hij ziet ons al, in Romeinen 8 staat het ook al. Hij ziet ons ook als reeds verheerlijkt, want wij hebben de heerlijkheid Gods gekregen. In zijn Zoon Jezus Christus. En hoe heb ik dat gekregen? Door Christus die mijn hoop is. De hoop voor de heidenen. Het wordt nu direct gerealiseerd. Doordat je geloofd hebt in het evangelie wat Paulus verkondigde. En het is niet te vinden in de evangelie. We gaan naar de laatste tekst toe. Titus 1 vers 2. Ja, die hoop is direct in deze tijd waarin mijn leven zonder Israël. En wij zeggen, we zijn niet tegen Israël. Want Joden moeten ook gered worden. Met hetzelfde evangelie. Ze gaan net zo verloren als de heiden nu. Als ze deze hoop niet aannemen. En in Titus 1 vers 2, je ziet het dus daarom ook niet in de evangelie, ook niet in het Oude Testament, maar ook niet in de evangelie. Het is ook niet via Israël, maar het zal via het verborgen evangelie van Gods genade zijn. Titus 1 vers 2, kijk, in de hoop van het eeuwige leven, dat is onze hoop. Toch, ik heb eeuwig leven. In de hoop van het eeuwige leven. Paulus staat er op hoogste van. Welke God die niet liegen kan, beloofd heeft, voor de tijden der eeuw maar geopenbaard heeft te zijnde tijd. Zie, het was verborgen. Van voordat die Genesis 1 werd opgeschreven. Het was niet bekend. En daarom lees je in het Oude Testament en in de Evangelie alleen maar over de God van Abraham, Isaac, Jacob, de Hebreeën van Israël. Die God. Maar nu, God die kan niet liegen. Hij heeft het beloofd voor de tijden der eeuwen. Maar geopenbaard te zijn de tijd. En dat is nu aan Paulus toen hij geroepen werd. Tot en met de dag van vandaag. Zijn woord door de prediking die mij toebetrouwd is. Mij, apostel Paulus. Ik ben de apostel van de heidenen. Naar het bevel van onze God. God onze zalig maken. Zie je ook weer naar het bevel van God. Hij heeft Paulus geroepen. God, wat staat daar? Onze zalig maken. Ja. Wij heidenen hebben nu vrijmoedig toegang tot God. Je bent het zo gewend dat je het eigenlijk maar heel gewoon vindt. Maar het is niet zo gewoon. Het is uniek. Het was verborgen. En dan zie je ook in vers 2 vers 11. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan wie? Aan alle mensen. Joden en heiden. Alle mensen. De reddende genade. De genade die mensen redt. Niet de helverdoemende wet. Maar de reddende genade is aan alle mensen verschenen sinds de apostel Paulus geroepen is. En onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Dus het ondersteunt mij ook in het dienen van God in deze wereld, dat Hij mij kan veranderen en versterken. En dan, en ik leef elke dag in die verwachting. Verwachten, dat is de hoop de heerlijkheid, dat ik er ook eenmaal zal zijn. Ik ben reeds verheerlijkt, maar ik ga straks die heerlijkheid in. Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Christus is onze grote God en zaligmaker. In zijn brief begint hij met God onze zaligmaker. Hier zie je dat Christus is God en onze zaligmaker. Ik en de Vader zijn één. Allebei zijn God. Dus we leven in een unieke tijd met een unieke boodschap en een unieke hoop voor de heidenen. En ik zie dat als een geweldige zegening dat ik dat mag weten, omdat ik ook dat onderscheid weet te maken. En het is heel bijzonder dat we dat mogen weten. En daarom die brief. Volgende keer gaan we nog een aantal dingen uit Timotheus bekijken, wat mooie zegeningen voor ons zijn. Maar deze, dat Paulus zegt in 1 Timotheus 1 vers 1... Paulus, een apostel van Jezus Christus, afgescheiden van die andere apostelen, met een uniek evangelie, naar het bevel van God onze zalig maken. En van de Heer Jezus Christus, die onze hoop is. Ja, Vader, dank u wel dat wij zo'n hoop hebben en in die verwachting leven wij dat u ons komt halen. Maar u bent het ook voor ons elke dag. Wij weten dat wij uw kinderen zijn, doordat wij hebben geloofd rechtstreeks in uw Zoon. En daardoor mogen we ook zeggen dat u onze Vader bent, uit genade door het geloof. Dank u wel voor die genade in Christus' naam. Amen.